songteksten deden dingen met mij. Er kwamen gedachten, er waren duidelijke links met wat ik voorbereid heb voor vandaag. Echt een woord wat ik heb ontvangen als onderdeel van iets veel groters. Maar die gedachten blijven door mijn hoofd gaan en sommige zijn ongetwijfeld van de Heilige Geest en zullen nog terugkomen terwijl ik spreek. Andere zijn misschien van mezelf, daarom wil ik even beginnen met een heel kort, simpel gebed. Eigenlijk voor mezelf, maar ook voor iedereen die luistert. Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dat we samenkomen, dat we één zijn als we zingen voor u. Dat we vol verwachting zijn dat u tot ons spreekt. En ik bid, Heer, dat de gedachten die in mij opkwamen tijdens dat zingen, sommige waren zo mooi en zo in tune met wat ik heb voorbereid. Heer, help mij om uw stem te verstaan door uw Heilige Geest terwijl ik spreek. En herinner mij eraan als ik dingen niet hoef te zeggen of toe kan voegen. Maar vooral dat mijn woorden weggefilterd worden uit alles wat u te zeggen heeft. Help mij, Heer, om mijn geestelijke oren open te houden terwijl mijn mond spreekt. En ik bid dat iedereen die dit hoort, of het hier deze morgen in de zaal is, of later via de website of via opnames, in de naam van Jezus bid ik dat onze geestelijke oren geopend zullen zijn, zodat we weten wat de Geest tot de gemeente spreekt. In Jezus' naam. Amen. Op het moment gaan Maria en ik door een beetje een drukke tijd, door allerlei dingen die zich voordoen, doordat we veel reizen voor de stichting. We zijn net een aantal weken in Israël geweest, daar hebben we hele bijzondere ervaringen gehad. We zijn ons huis aan het renoveren en tussendoor werken we allebei. Dus er zijn vaak momenten dat we echt moeten jong leren, zeg maar. Alsof we allebei 10 balletjes tegelijk in de lucht proberen te houden. Dat lukt niet altijd. Maar het zijn wel die momenten waarop je er echt van bewust bent. Dat als je God vraagt om je die bovennatuurlijke vrede te geven, dat je het ontvangt. En dat is prachtig. Dat wil niet zeggen dat hij bedoelt dat we zo ons leven moeten leiden. Maar hij weet wat wij nodig hebben. En hij belooft het. En wij zijn erachter gekomen dat we soms wel eens te bescheiden zijn of te trots om van God de dingen te vragen die hij al beloofd heeft. En we leren nu dat het heel belangrijk is om dat wel te doen. Want als wij God vragen om rust, dan vraagt hij ons om te gehoorzamen. En hij zegt dingen die we beter niet kunnen doen of later kunnen doen. Sommige dingen wel kunnen uitstellen, andere dingen eerder moeten doen. Hij gaat dan communiceren, omdat wij in gebed een aantal vragen stellen. Gebaseerd op beloften die hij al gegeven heeft. En nu komen we er ook achter dat het zo belangrijk is om die beloften te kennen. Gods woord is echt een handboek. Dat is het niet alleen. Het is veel meer dan dat. Maar het is echt een handboek voor het leven van iedere christen. En het is zo mooi om te weten dat er voor iedere situatie die in ons leven moeilijk kan zijn, die zich voordoet, waarbij vragen reizen, dat we weten wat daarover geschreven staat. Want sommige dingen zijn wijsheid van God. En hoe gaan we daarmee om? En weer andere dingen zijn misschien aanvallen van de duivel op onze gedachten of op ons dagelijks leven. Hoe gaan we daarmee om? Het is niet voor niets dat het duidelijkste voorbeeld wat in de Bijbel staat over geestelijke strijd Jezus zelf is. Die als hij verzocht wordt door de duivel telkens zegt, nee, er staat geschreven. Jezus kent dit woord. En toen hadden ze de Torah. Toen was er nog geen Nieuw Testament. Maar de Torah alleen is voldoende om de duivel te weerstaan. Als hij met leugens komt. Met angst, met twijfel, met schuld, met schaamte. Lees het woord. Van kaf tot kaf. En ontdek daarin hoe het Nieuwe Testament zo verbonden is met het Oude Testament. Dat die lege bladzijden die wij soms tussen hebben handig kunnen zijn voor aantekeningen. Maar er is geen ruimte tussen het oude en het nieuwe. Het is wel een overgang. Een verandering van het testament. Maar zijn beide even belangrijk om in het dagelijks leven te weten wat God van ons vraagt en hoe wij daarmee omgaan. Wij waren in Israël en daar hebben we een aantal ervaringen gehad die we eerder niet hadden. Dat komt ook doordat de tijd verandert. En de meesten van ons weten wel dat als we ongeveer willen weten wat zich in de wereld afspeelt, de geestelijke wereld en op aarde, is het heel goed om naar Israël te kijken. Dat is waar de geschiedenis, het heden en de toekomst zich afspeelt voor ieders ogen. Alles wat de Bijbel profeteert over Israël wordt langzaam maar zeker waar. Er zijn nu al zoveel profetieën uitgekomen dat we ook kunnen geloven dat de rest ook vervuld zullen worden. En sommige dingen gebeuren voor onze ogen. En soms denken wij dat we in een verschrikkelijke tijd leven en in zeker opzicht klopt dat. Maar de Bijbel zegt dat het gewas en het onkruid samen opgroeien. En het is aan ons om het onderscheid te maken en te focussen op de oogst, op het gewas. En niet te veel te letten op het onkruid. Want dan worden we depressief, of bang, of onzeker. Dan doen we niks meer. Maar als wij weten dat de oogst binnengehaald gaat worden, en we zien dat het gewas opgroeit, moeten we niet vergeten dat het onkruid meegroeit. En dat zien we. Alles polariseert, om het zo maar te zeggen. En in de wereld brengt dat angstige situaties mee, misschien. Als mensen extremer worden, beide kanten op van het politiek denken. Maar in de kerk denk ik dat het goed is. Ik geloof echt, aan de hand van dingen die wij zien in Nederland, buiten Nederland en ook in Israël, dat God aan het afrekenen is met de lauwe kerk. Het is klaar. God heeft liever dat we koud zijn dan lauw. Maar de bedoeling is warm. Want mensen die koud zijn, weten dat ze hulp nodig hebben. En mensen die warm zijn, geestelijk gezien, kunnen die koude mensen bereiken met hulp. Maar een lauwe kerk is dodelijk. Als we denken dat het wel goed is. Dat het wel voor elkaar komt. Omdat we in een christelijk gezin geboren zijn. Of iedere week één dag in een ander gebouwtje zitten dan de rest van de week. Dat iets met onze redding te maken kan hebben. Die lauwe kerk was enorm, die was groot. En we zien mensen daaruit weglopen. En niet al die mensen zoeken een warme gemeente. En ik denk, wat Bert aanhaalde, heeft daar zeker ook mee te maken. Mensen zijn een beetje klaar met het eenheidsgevoel. En we begrijpen allemaal waarom dat is. Want het individualisme vraagt niet om compromissen. Lid van een vakbond zijn betekent dat je vaak, zeg maar even, geld inlegt waar je zelf niet meteen van profiteert. Mensen zien de nood ook niet meer van solidariteit. En helaas is die wereldse gedachte ook de kerk binnengedrongen. En God rekent daarmee af. Want de kerk groeit en bloeit. Enorm, wereldwijd. Is maar een klein aantal landen waar de kerk echt afneemt of langzamer groeit. En wij wonen toevallig in één zo'n land. Maar als je gaat reizen, je gaat Nederland uit en je hoeft niet heel ver te gaan om een groeiende, bloeiende kerk te zien. Zelfs mensen die samenkomen in gebouwen en bijna jaarlijks op zoek moeten naar grotere gebouwen om samen te komen. Dan denk ik niet dat dat per se een goed teken is, want die grotere gebouwen om samen te komen bereiken nog steeds de wereld niet. Ik zeg wel eens gekstekende weg, heel vaak is de kerk bezig geweest om mensen in dat gebouw te krijgen. En ik heb het gevoel dat het mijn roeping is om de mensen uit het gebouw te krijgen. De wereld in. Niet dat we niet samen moeten komen als gelovigen, maar daarna moeten we eruit. Want het werk is daar buiten. En toen hoorde ik in Israël een spreker en die zei iets, dat raakte mij echt. Het ligt zo voor de hand, maar ik had er nooit aan gedacht. Hij zei het ook op een manier die voor mij nieuw was. En dat ging over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En die man zei, die waren alle 10 genodigd. En hij haalde er nog wat Joods gedachtegoed bij, waarvan ik niet heel goed op de hoogte ben. Dus ga ik niet proberen om dat te herhalen. Maar die aantallen, 5 goed en 5 minder goed, zeg maar. 5 wijzen en 5 dwazen en hun samen 10. Daar zit beeldspraak in. Maar het feit dat van alle genodigden de helft zonder olie komt, is beangstigend. En hij zei dat God hem geroepen had om binnen de gemeente, binnen de samenkomsten en binnen de universele gemeente van Christus te evangeliseren om die lampjes van de 5 dwaze maagden te vullen met olie. om God de kans te geven om de ogen van mensen te openen, zodat niet één genodigde zonder olie komt. Want ze kwamen niet binnen. Ze waren wel uitgenodigd. En ik denk dat dat een belangrijke boodschap was. Want we zijn allemaal geroepen. God legt bij ieder van ons iets op het hart waarvan hij wil dat we daarmee aan de slag gaan. En wij vergelijken onszelf zo graag. Het is natuurlijk geweldig om een groot evangelist te zijn voor ongelovige mensen. Of voor enthousiaste christenen die met honderdduizenden komen opdagen als je komt spreken. Maar ik zeg altijd, om tegen 1 miljoen mensen te spreken, heeft God er niet zo heel veel nodig. Maar om die buurman te bereiken, of die buurvrouw, of je leraar, of je collega, of je werkgever, of je werknemer, heeft God ons allemaal nodig. Ieder van ons heeft een roeping op zijn hart om te doen wat God vraagt op het moment dat het telt. Daarom is het zo belangrijk dat we zijn stem verstaan. Wij hadden in Israël een echtpaar opgezocht en die kennen wij al een aantal jaren. Die hadden we in Israël ontmoet, die komen uit Amerika. En die gaan ieder jaar 3 maanden naar Israël. En daar steunen ze verschillende bedieningen. Met vrijwilligerswerk, financieel, met onderwijs. Hun doen een beetje wat wij het hele jaar doordoen, doen hun 3 maanden per jaar in Israël. Een hele bijzondere roeping, echt op hun hart. En God heeft ze iets gegeven, gereedschappen om dat mee te doen. Maar die ontvingen ze niet voordat ze die roeping begrepen. En hun hebben daar in Carmel, boven Haifa, een plaats waar ze wonen. Dat is een soort woningruil met mensen die in Amerika wonen. Die gaan dan 3 maanden in hun huis wonen en met hun auto rijden. En zij zijn dan in Israël, wonen ze in het huis van het echtpaar en rijden ze met hun auto. Ideale situatie die God op wonderbaarlijke wijze heeft georganiseerd, zo maar te zeggen. En hun hadden aan ons gevraagd of we een keer mee wilden gaan naar een hele bijzondere plaats. Dat is een bejaardenhuis, Bet Joles heet dat. En daar wonen Nederlandse Joden, die de Holocaust overleefd hebben. En ze zeiden, wij gaan daar iedere woensdag of donderdag naartoe en dan drinken we koffie met die mensen. Iedere dag, 7 dagen in de week. Van 4 tot 5 is daar in een hele mooie ruimte in dat bejaardenhuis is koffie drinken met elkaar. En zij willen jullie een keer meegaan, want dan kan je Nederlands spreken met die mensen. Dat vinden ze leuk. Ze hadden ook gevraagd of ze dat leuk zouden vinden. Ze zeiden, ja, breng die Hollanders maar hier. We gaan wel wat doen. Dus wij gingen daarheen en het was heel bijzonder. Want de jongsten die daar wonen zijn begin jaren 80. 80, 81, 82, dat zijn de jongeren. Maar de oudste die wij daar gesproken hebben, was 97 jaar oud. En die mensen spreken natuurlijk inmiddels volledig Hebreeuws, bijna altijd. Dus toen wij daar kwamen, was het een beetje moeilijk om Nederlands te spreken. Doen ze met elkaar weinig. En iemand legde dat heel mooi uit. Hij zegt, ik spreek liever geen Nederlands, want dan gaat het altijd over vroeger. Als ik Hebreeuws spreek, gaat het over nu. Dat is veel fijner. En met hun achtergrond is dat heel begrijpelijk. Maar toen wij gingen spreken in het Nederlands, kwamen de verhalen onvoorstelbaar. En ze zaten met zulke oren te luisteren naar elkaars verhalen. Sommige van die mensen wonen al 60 jaar in Israël en kennen elkaars verhaal niet. Omdat het systematisch uitroeien van een volk laat zo'n scherpe wond achter die je met 3 woorden opentrekt. Dat is heel pijnlijk. En nu kwamen die verhalen en er werd gehuild en we hebben gelachen. Het ging over onderduikadressen en familienamen van mensen waar ze geweest waren. Scholen die hun kinderen hadden geholpen of als ze zelf kinderen waren, mensen die zelfs de naam van het gezin kregen omdat ze geadopteerd werden, zodat ze niet te traceren waren als Joden. En alles bij naam en toemaan, Liesje van die en Beppie en Koos, al die namen kenden ze nog van kinderen in gezinnen waar ze vroeger hadden gezeten ondergedoken. Sommige 3, 4 jaar lang. Maar deze mensen hadden een aantal dingen gemeen. 1 is dat ze eigenlijk allemaal naar Israël kwamen met niets. Alle familieleden uitgeroeid. Ouders, broertjes, zusjes. Sommigen hadden nog 1 broer of zus. Maar bijna niemand had 1 overlevende in een generatie boven hen. En de gesprekken waren soms emotioneel, maar soms ook wel voor hen, we zagen het, ze knapten ervan op. Ze werden eigenlijk opgelucht toen ze dat deelden. En dat koffiedrinken is van 4 tot 5. En om 6:30 kwam de directeur van het bejaardenhuis naar ons toe. Hij zegt, het is nu echt tijd voor jullie om te gaan. Want de mensen moeten zich klaarmaken voor het diner. Maar ze konden er niet genoeg van krijgen. En die mensen die ons daarheen hadden meegenomen, die waren echt zo verheugd. Ze zeiden, zag je die gezichten? Dat ze konden praten over vroeger met iemand die daar niet bij was. Ze konden het vertellen zoals ze het wilden vertellen. En wij hebben op een bepaalde manier onze excuses uitgesproken voor wat er gebeurd is in de oorlog, ook in Nederland. Voor de lauwe kerk die het liet gebeuren. En mensen zeiden, zou het nu anders zijn dan? En ik zou graag willen zeggen, natuurlijk zou het nu anders zijn. Maar ik weet het niet. We zijn allemaal geroepen om iets te doen. Maar als het moment komt dat God zegt nu, voor dit moment heb ik jou gered en bewaard en gezegend, zodat je nu kan zijn wie ik wil dat je bent. En hoe vaak doen we dat? Hoe vaak weten we dat? Hoe vaak verstaan we Gods stem en gehoorzamen we die? Die mensen waren zo aangeraakt dat ze zeiden, komen jullie volgende week weer? Ik zei, nee, dan zijn we in Nederland. Misschien volgend jaar. Dat is natuurlijk een heel vage belofte. Zeker tegen iemand die in de 90 is. En deze week kregen we een e-mail van onze vrienden die ons uitgenodigd hadden erin. En die zeiden, we hebben de meest vreugdevolle samenkomst ooit gehad in die samenkomst in dat bejaardenhuis. Een van die dames, 92 jaar oud, gaf haar hart aan de Heer aan de hand van dingen die gebeurd waren. Die ze gehoord had, die ze gezien had. 92 jaar oud, als kind ondergedoken gezeten in Nederland, samen met een groot aantal Joodse wezen naar Israël gebracht toen ze 8 was. En op haar 92e tot geloof in Yeshua HaMashiach gekomen. Door een getuigenis van een paar Hollanders. Wij weten ook niet altijd wat we doen als we ja zeggen om ergens heen te gaan. Ik zal ook niet zeggen dat het Gods stem was die tegen ons zei, je moet naar dat bejaardenhuis gaan. En die mensen zijn ook niet per se gered doordat wij ze naar de Heer geleid hebben. Maar omdat iemand naar hun verhaal luistert. En de week erop kwam er een orkest, notabene uit Duitsland, een Berlijns orkest, kwam daar spelen in dat bejaardenhuis. En die vrienden van ons waren daarbij en die spraken die mensen na afloop en die legden in simpele woorden het evangelie uit zoals je dat kan doen aan Joodse mensen. En die mevrouw ontving het. Omdat iemand ja gezegd heeft toen God vroeg of ze bereid waren hun baan op te geven. 3 maanden per jaar iets heel anders te doen dan ze normaal gesproken doen. Zichzelf te financieren en zonder inkomsten daarheen te gaan om vrijwilligerswerk te doen onder Joodse gemeenten, stichtingen. Alles wat voor hun voeten komt, wat ze als vrijwilligerswerk aankunnen met z'n tweeën, doen ze. En dan gebeurt dit. En hun schreef in die e-mail dat je 55 bent geworden om op een plaats te zijn waar God je hebben wil. En je kijkt dan terug en dan denk je, eigenlijk was heel mijn leven een voorbereiding op die ene dag voor die mevrouw. En morgen kan weer zo'n dag zijn. En overmorgen ook. En iedere dag kan zo'n dag zijn. Als we ja zeggen tegen God. En als we begrijpen dat er een roeping is op het leven van iedere volgeling van Jezus. In juli waren wij in een zomerkamp in Oekraïne. Dat wordt georganiseerd door Teen Challenge in samenwerking met een Messiaanse gemeente daar. Dus Joodse gelovigen in Jezus in Oekraïne. En daar worden ex-verslaafden uitgenodigd uit alle rehabilitatiecentra in Oekraïne. Er zijn er tussen 175 en 200 ex-verslaafden. Sommigen zijn pas een maand in rehabilitatie en anderen al een jaar. Heel bijzonder feest, zal ik maar zeggen, met tentjes in het bos. Bijzonder primitief, maar zo feestelijk. Zoveel dingen die daar gebeuren. Mensen die tot geloof komen, mensen die gered worden, genezen worden. En daar liep een man die helemaal krom liep, zo met zijn rug. En die sleepte met zijn been. Die had 25 jaar geleden een auto-ongeluk gehad, vertelde hij aan Marja. En die pijn werd steeds gekker en nu moest hij geopereerd. Maar die operatie was risicovol. En hij durfde het niet aan. En Marja zei, want die zag hem in de rij voor de soepketel. Die zei, als we gegeten hebben, komen we wel naar je toe. Zullen we met je bidden? En Marja zat toen met iemand anders te praten. En ik ging met die man bidden. En het duurde even, er gebeurde van alles. Hij vertelde zijn verhaal en die man is genezen. Volledig hersteld. Vrij van pijn, loopt rechtop. Sterker nog, de avond nadat ik met hem gebeden had, vroegen ze om een paar extra mensen die mee wilden doen aan een volleybaltoernooi. Hij heeft 4 wedstrijden gespeeld. Zo, wat een feest. Die man, zijn gezicht en zijn houding. En hij kwam de laatste dag afscheid nemen en hij kon maar niet stoppen om te vertellen hoe blij hij was. En hij zegt, maar het mooiste is nog dat God 25 jaar geleden wist dat jullie hier vandaag zouden zijn om genezing uit te spreken. Ik wist dat niet. Maar wij hadden wel heel veel dingen opzij moeten zetten om daar in jullie bij te zijn. Zelfs uitdagingen op mijn werk, omdat ik normaal gesproken in de zomervakantie altijd probeer te werken. Omdat het dan makkelijker is als iedereen vrij wil hebben. Maar we waren daar toch. We dachten, we moeten daarbij zijn. Het was een uitnodiging die tot ons hart sprak. En er zijn nog veel meer wonderen gebeurd. Maar die ene man, die zei 25 jaar geleden, bij dat auto-ongeluk wist God dat jullie hier vandaag zouden zijn. En dat zette ons aan het denken. Waarvan weet God nog meer dat wij daar zullen zijn? Wat wij niet weten. Hoe belangrijk is het zijn stem te verstaan, zodat we kunnen inspringen op ieder moment dat hij zegt, ja nu, deel maar, ga maar, leg je hand maar op. Luister maar naar het verhaal. En dat is niet slechts voor enkelen. Dat is niet alleen voor mensen die geroepen worden als missionaris naar Afrika of Azië. Iedere volgeling van Jezus heeft een roeping op zijn of haar hart. Om God te gehoorzamen op momenten die hij uitkiest. In voorbereiding op volgende week zaterdag, ik weet niet of iedereen het weet, het staat ook op het bord, zag ik, in de koffieruimte, hebben we een zaterdag waarin ik zal spreken, 2 uur voor de middag, dan hebben we een lunch en dan 2 uur na de middag. En dat gaat over het ontdekken van je gaven, je talenten en de roeping die op je leven is. Zodat je jezelf kan inzetten tot Gods eer en bouw van zijn koninkrijk. Het is geen talentenjacht of vacaturebank. Het gaat om de dingen die God in ons hart legt, zodat hij ons kan gebruiken op momenten dat hij wil zeggen, ja nu, ga maar, doe maar. Zeg het nog maar een keer, leg het maar een keer uit aan iemand die het al 100 keer gehoord heeft. Of leg je handen eens op die mevrouw of op die man. Luister eens naar een verhaal zonder iets te zeggen. Die momenten. Ik wil ze niet meer missen. En ik ga aan de hand van een studie die wij samen met een christelijke psycholoog hebben gedaan, zeg maar gereedschappen aanreiken voor iedereen bruikbaar om te ontdekken waar en wanneer God ons wil gebruiken. En in voorbereiding op die zaterdag las ik een tekst en dat raakte mij zo, vorige week was dat, zat ik te schrijven en ineens zei de Heilige Geest, die lichtte dat eruit. Alsof dat in grotere letters stond geschreven dan de rest van de tekst eromheen. En die tekst wil ik vandaag lezen en daar een beetje dieper op ingaan. Want daar heb ik volgende week niet echt tijd voor. Maar wie hier is van plan om er volgende week bij te zijn? Oké, dat is fijn. Als je nog niet van plan bent, probeer dan je schema te wijzigen. Twee weken, sorry. Volgende week is 22, ja. Ja. De 30ste november. Ik denk dat de dingen die op dit moment gebeuren, niet alleen in onze levens, maar in de kerk in het algemeen. De kerk die samenkomt, de kerk die zingt, die bidt, de kerk die Jezus volgt, die het gebouw uit moet. Dat we die gezien hebben in Israël. In Israël is het om een andere reden, daar is het gedwongen. Daar willen de meeste mensen nog steeds geen gebouw verhuren aan een Messiaanse gemeente. Want dat levert problemen op. Het is een hele lichte vorm van vervolging, maar het is er wel. Ze moeten of kopen of buiten samenkomen. Nou is het in Israël geen straf om buiten samen te komen. In andere landen is dat moeilijker. Maar wij hebben mensen ontmoet op alle plaatsen in Israël waarvan we zeiden, hey, kijk, dat zijn christenen. Dat zijn Messiaanse Joden. Die hebben Jezus in zich. Ze zitten in de trein, ze lopen langs de weg, ze staan bij de bushaltes. Ze zitten in een koffietentje op een terras in Tel Aviv, het maakt niet uit. Ze zijn aanwezig en je ziet ze. Ze luisteren naar mensen, ze spreken mensen aan. Wij hebben een poosje, omdat God ons daar bewust van maakte, op alle plaatsen waar we kwamen, of het nou op het vliegveld was of een terrasje ergens in een stad in Europa. En er zat iemand alleen, dan vroegen we of we erbij mochten zitten. Het is leuk, bijna in heel Europa zeggen mensen, ja leuk, schuif aan erbij. En in Nederland zeggen mensen, nee, er is daar nog een vrij tafeltje. Ja, dat is echt bijzonder. Dan zeiden we, jammer, we willen graag bij u zitten. Vaak was het dan toch wel goed. En dan zeiden we, ja, wij doen, vinden we leuk, we maken graag contact met mensen. En wij zullen uw drankje wel betalen dan. Nou, dan mag het altijd. Dus op die manier hebben we heel veel leuke ontmoetingen gehad. Ja, maar als je erover nadenkt dat je de boodschap die wij hebben, dan mag die 2,75 niet belemmeren om bij iemand te gaan zitten. En het was leuk, het waren bijna altijd leuke gesprekken. En op de een of andere manier is dat ook weer soort overgegaan, onbewust. Nu hebben we weer andere manieren waarop God ons leidt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Maar dat zijn vaak simpele dingen. En zeker als we een kerkelijke achtergrond hebben, is het zo moeilijk om als onze kinderen of kleinkinderen andere keuzes maken, om te weten hoe we daarmee om moeten gaan. We willen zo graag doen dat ze doen wat wij geloven, dat ze geloven waar wij voor staan. En dat gebeurt niet altijd. En gisteren vertelde een vriend van mij iets heel bijzonders. Die doet jeugdalfa bij ons in Papendrecht. Vrij grote groepen hebben ze daar. Maar hij doet ook zeilkampen. Hij is een fervent zeiler. En hij doet zeilkampen met jeugd. Niet per se kerkelijke jeugd, maar hij kent veel kerkelijke jeugd. En hij nodigt die uit om naar die zeilkampen te komen, maar een vriendje of vriendinnetje mee te nemen. En hij vertelde gisteren iets heel interessants. Hij zei, al die kerkelijke jeugd die graag bij dat zeilkamp komen en dan ook wel meedoen aan de verplichte dingen, zoals bidden en bijbellezen, die zijn zo moeilijk te bereiken. Hij zei, maar die ongelovige vriendjes die ze meebrengen, die vriendinnetjes, als ik aan het einde van het kamp een oproep doe om je hart aan de Heer te geven, staan ze vooraan. En de kerkelijke jeugd zit met hun telefoontje te spelen. Wat is er gebeurd? Die vinden het wel goed zo. Soms zijn we niet eens bewust van het feit dat we redding nodig hebben. En hij zei, ik bid dat mijn dochters ook iemand anders vinden om mee te praten buiten de kerk. Wat een prachtig gebed. Vaak verwachten wij dingen op een manier die wij zelf graag zouden willen, maar die niet de weg van God is. Zou u ook niet willen dat uw dochter of zoon of kleinzoon of kleindochter iemand vond om mee te spreken en daardoor Jezus leert kennen? Desnoods buiten de kerk, als het daar niet gebeurt. Maar wie zijn die mensen die buiten de kerk naar uw zoon of dochter gaan luisteren? Dat bent u zelf. Dat zijn wij zelf. Om buiten die muren bewust te zijn van het feit dat er een kracht in ons is die mensen verandert. We kunnen van de wereld niet verwachten dat ze onze kinderen en kleinkinderen bekendmaken met Jezus. Dat is onze taak. Ga erop uit. Als je van zeilen houdt, ga zeilen met ongelovige kinderen. Als je van vissen houdt, ga met ze vissen. Als je van wandelen houdt, ga met ze wandelen. Als je van bakken houdt, bak taarten voor ze. Nodig ze uit. Maar geef iedereen de kans om in de wereld, buiten de kerkmuren, iemand te vinden die ze kan vertellen over Jezus. Het is een wereld in nood die smacht naar een luisterend oor. Oké, ik ga nu beginnen bij de tekst die ik wilde lezen. Ik ga die tekst ook aanhalen op de 30ste, omdat het een belangrijk Bijbelgedeelte is waarin zoveel staat voor ons. Het is in Paulus' brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. En het is een beetje een lang gedeelte. Ik ga het in één keer doorlezen. Ik lees het uit het boek. Ik heb ook de HSV-vertaling meegenomen, omdat sommige dingen daarin weer anders en duidelijker uitgelegd worden. Maar in andere versen is het boek weer iets duidelijker. Dus als je, ongeacht de vertaling die je hebt, als je meeleeft, leest in Efeziërs 1, vers 11 tot en met 23. En de geest laat spreken door deze woorden heen. Dan zal er iets gebeuren vandaag. Ik begin bij vers 11. Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van hem die alles doet zoals hij het zelf wil en goed vindt. Hij wilde dat wij, Joden, schrijft Paulus, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die hij had beloofd als bewijs dat u van Christus bent. Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven, als hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle christenen is. Ik bid altijd voor u en dan vraag ik God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient. En dan schrijft hij drie dingen op en daar ga ik me zo meteen op concentreren. Paulus zegt, ik bid voor jullie gemeente. Voor wie jullie zijn. En dan vraag ik God om deze dingen. 1. Om u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. 2. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst waarvoor u geroepen bent. Wow. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. En 3, ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Hij is nu hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering. Boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als enig hoofd aan de gemeente gegeven. Deze gemeente is zijn lichaam waarin hij volledig tot uiting komt. Halleluja. Als dit waar is, wil ik het zien. Als dit woord van God op zo'n duidelijke manier laat zien wie wij zijn, wat we hebben en wat we kunnen, wil ik het zien. Ik ga mijn leven hiervoor geven. Voor dat gebed van Paulus. Om te zien dat Jezus Christus in zijn gemeente op aarde volledig tot uiting komt. Wat een feest zal het zijn. Als we ons kunnen richten op de mensen om ons heen. Als we een luisterend oor zijn. Een genezende hand. Een bemoedigende stem. En terwijl ik dit aan het lezen was, ik dacht, ik wil dat toch even zeggen, omdat het nog steeds wel eens niet helemaal duidelijk is voor veel mensen. Nou denk ik dat het in dit gezelschap wel meevalt, als vooral als het gaat om uitverkiezing of voorbestemming. Daar zijn zulke rare, kromme theologieën over, dat mensen denken dat zij niet onderdeel zijn van wat God van mensen verwacht, omdat ze daar niet voor uitgekozen zouden zijn. Of voorbestemd. In Efeze 1 vers 4 staat in de HSV. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons uitverkoren die in Christus zijn. In het boek staat al voordat hij de wereld maakte. Heeft God ons uitgekozen. Ons die één met Christus zijn. Wij zouden alleen hem van hem zijn en volmaakt voor hem staan. Dus alle die in Christus zijn, zijn uitverkoren. om Gods wil te doen op aarde. Het is eigenlijk heel simpel, want meer keuze is er niet. Iedereen die in Christus is, is uitverkoren om Gods werk op aarde te doen. Bent u in Christus? Ik ben in Christus. Ik weet niet of u weet wat dat betekent precies. Het is heel simpel. Want hoe weten wij dat we in Christus zijn, dat we uitverkoren zijn? Ik heb het net gelezen. Dan is Gods geest in ons. Toen u in Christus ging geloven, vers 13, gaf God u de Heilige Geest die hij had beloofd als bewijs dat u van hem bent. Het enige bewijs dat wij hebben dat we hem toebehoren is de Heilige Geest in ons. Die bevestigt onze uitverkiezing. Iedereen die in Christus is, is uitverkoren om Gods werk op aarde te doen. En daarna eeuwig bij hem te zijn. De enige twijfel die we zouden kunnen hebben is of de Heilige Geest wel in ons is. En ik zeg altijd, dat kunnen we ook niet voor een ander beoordelen. Dat weten we alleen zelf. Ik weet wel vaak zeker wanneer iemand de Geest heeft ontvangen. Maar ik weet het nooit zeker of iemand hem niet heeft ontvangen. Snapt u dat verschil? Sommige mensen hebben nooit geleerd om zich te uiten met die Geest die in zich woont. Ik zeg altijd, de Geest die in ons komt wonen omdat we in Christus gaan geloven, zoals het hier staat, die doet één ding uitermate goed. Die verandert ons. De vrucht van de Geest zijn allemaal karaktereigenschappen waar we van onszelf nogal eens mankeren. Alles wat gebaseerd is op de liefde, vreugde, geduld, verdraagzaamheid. Die prachtige rij van dingen die de Geest in ons bewerkt, omdat onze natuurlijke liefde, geduld, verdraagzaamheid niet voldoende zijn. We schieten zo tekort. Niemand is goed, zegt de Bijbel. We schieten allemaal tekort in Gods ogen. Maar met de Geest die in ons woont, kunnen we allemaal voldoen aan de uitverkoren mensen die Gods werk op aarde uitvoeren. Met zijn geest. En dan zegt Jezus ook nog tegen de discipelen, nadat ze de geest hebben ontvangen, doordat hij op hen blies, zegt hij, nu moet je hier wachten, in Jeruzalem, tot de geest over jullie komt. De doop in de geest. En ga dan de wereld in. Want als we alleen met die geest die in ons is, die ons karakter verandert, als ik het zo mag zeggen, door die vrucht tot bloei te laten komen, als we daarmee de wereld ingaan, hebben we nog niet de vrijmoedigheid en de kracht ontvangen die de doop in de geest belooft. En daarmee kunnen we de wereld in. En als het ontvangen van de geest voor de eerste 12 discipelen niet voldoende was, geloof dan maar dat het voor ons ook niet voldoende is. Het is de doop in de geest die ons kracht en vrijmoedigheid geeft om de wereld in te gaan. Maar daar heb ik het afgelopen hele jaar over gesproken. En nu gaan we het hebben over onze roeping. De dingen die God op ons hart legt, die wij allemaal kunnen doen, omdat wij uitverkoren zijn om die dingen te doen. En zijn geest hebben ontvangen om daarmee te communiceren met de hemel. Die geest is het zegel, het bewijs. En ik zei altijd, de eerste keer dat ik erachter kwam dat er iets in mij was wat daar eerst niet was, was toen ik voor iemand wilde bidden die ik niet mocht. Kent u dat, heb je dat wel eens gehad? Ik schrok ervan. Want toen dacht ik, hé, dit is nieuw. En ik had er ook om gevraagd. Maar er was iets in mijn karakter veranderd, omdat de geest in mij kwam wonen. Die ging mijn geest, mijn kritische geest, mijn oordelende geest, mijn egoïstische geest, overtroeven met godsvrucht. Toen wilde ik bidden voor iemand die ik niet mocht, omdat het een heel moeilijk persoon was. Maar ik zag die persoon ineens door Gods ogen. Want Gods geest is in mij. En toen wilde ik voor haar ook wat ik had. Dat was nieuw. En dat doet Gods geest. Die geeft ons dingen die we eerder niet hadden. Die wekt onze geest op om te luisteren naar Gods geest. En over de geest staat zoveel geschreven in Johannes 14, 15 en 16. We hebben dat vorig jaar in verschillende Bijbelstudies ook behandeld. En ik wil vandaag één tekst lezen eigenlijk om te bevestigen waar ik het zojuist over had. Johannes 14. En het is zo mooi wat er in Johannes 14, 15 en 16 geschreven staat. Over Gods geest en zijn werk in ons, door ons, hier op aarde. Johannes 14, vers 15, 16 en 17. In HSV staat het zo. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. In het boek staat, hij zal mijn plaatsvervanger sturen. Of een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. We hebben twee liederen over gezongen deze morgen. De geest die in ons is, die bij ons blijft. Die ons de kracht geeft om de dingen te doen die we met onze eigen slapende geest niet konden doen. De geest van de waarheid. En om het even heel simpel te houden, wie zegt dat hij de waarheid is? Jezus Christus. Het is de geest van Jezus Christus die in ons woont. De geest van de waarheid. Diezelfde geest waarmee Jezus die naar de aarde kwam en zijn glorie aflegde. En na zijn waterdoop gevuld werd met de Heilige Geest. Al die dingen deed waarvan wij zo graag zouden willen dat wij ze ook kunnen doen. En er is geen enkele reden waarom dat niet zo zou zijn. Het is dezelfde geest. Dezelfde God. Wij zijn mensen op aarde, net als Jezus. Ja, Jezus bleef volledig God toen hij als mens op aarde kwam. Maar hij had zijn glorie afgelegd. Hij was net zo afhankelijk van de stem van de geest als u en ik. Om te weten wat de Vader van hem vroeg. Daarom zei hij, ik doe alleen wat ik de Vader hoor zeggen of wat ik de Vader zie doen. Telkens als hij iets wilde doen om mensen in hun nood op aarde te helpen, luisterde hij naar de Vader. Die vertelde hem wat hij moest doen door de Heilige Geest. Ik heb al eerder gezegd, ik ben de evangelie eens door gaan lezen om daar te kijken welke gaven van de geest Jezus gebruikt op welke momenten. En hij gebruikt ze allemaal, alle gaven van de geest die in de Korinthebrief gegeven worden, op tongentaal na. We lezen nergens in de Bijbel dat Jezus in tongen sprak. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik spreek wel in tongen en veel van u ook en ik weet dat dat een hele belangrijke gift is. Jezus deed dat niet, maar al die andere gaven gebruikte hij. Genezing, woord van kennis, woord van wijsheid. Soms profetische woorden, zo helder. Maar Jezus was in dat opzicht niet anders dan wij. Een man op aarde, afhankelijk van de stem van de geest om te weten wat God zegt. Soms verstaan we die stem. Soms weten we wat God van ons vraagt. Maar het is de gehoorzaamheid aan die stem die dingen verandert op aarde. We kunnen zo trots zijn dat we in tongen bidden of dat we een vertaling krijgen of een profetie hebben of voor iemand precies weten wat hij wel of niet moet doen. Maar als we niet doen wat de geest zegt, gebeurt er niets. Of als we het zonder liefde doen, nog erger. Klinkende cymbalen staan er. Dat is geen mooi geluid. Een holle trom. Een hoop herrie. Geen kracht. Maar God geeft ons deze dingen om hem te vertegenwoordigen op aarde. Door de geest van de waarheid die in ons is. In die Efezebrief staan die drie punten waar Paulus voor bidt. En ik lees even in vers 17. Ik vraag God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk ziet wie Christus is. En hem door en door zult kennen. Wat een gebed. Wat een prachtig gebed. Ook hierover staan hele duidelijke dingen geschreven in het evangelie van Johannes. Wat ik al zei, 14, 15 en 16. Zijn zo'n duidelijke uitleg over waarom en hoe de Heilige Geest hier door ons heen werkt. Dat ik hoe vaker ik daarin lees, hoe vaker ik dingen tegenkom die weer nieuw lijken. Ik denk dat bij wijze van spreken de moeite waard zou zijn om hieruit dingen echt uit mijn hoofd te leren, zodat ik ze weet en kan herhalen en uitspreken. Ook op momenten dat ik niet met een Bijbel onder mijn arm loop. Johannes 16, vers 13. Als de Heilige Geest komt, zal hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij u zal zeggen, heeft hij niet van zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort. Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat is gevaarlijk. Door u te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij groot maken. Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik dat hij alles wat hij van mij hoort, aan u zal vertellen. Dat is de Heilige Geest die in ons woont. Die zal alles wat hij van de Vader hoort, aan ons vertellen. En het is dezelfde Geest die tot Jezus sprak. En die hem opwekte uit de dood. Die Geest woont in ons. Als we dat echt beseffen en ervaren, is er geen enkel excuus om niet te doen wat God van ons vraagt. Geen enkel. De kracht die in ons is. Gods aanwezigheid. Kunnen we niet met een smoesje negeren. Dan schrijft Paulus in vers 18 dat hij bidt dat ze innerlijk verlicht zullen zijn, opdat u iets zult zien van de heerlijke toekomst waarvoor u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Dat is zo'n fijn gebed voor iedere gemeente op aarde. Dat we verlicht zullen zijn, zodat we iets zullen zien van de heerlijke toekomst, van het plan, het idee wat God heeft met ons leven als gemeente, maar ook als individu. Als we iets zien van de heerlijke toekomst waarvoor we geroepen zijn, dan zult u weten wat de geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik wil dat gebed bidden voor iedere gemeente. Ik wil het na afloop hier bidden voor deze gemeente met elkaar. En dan vers 19. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. Ik wil dat beseffen. En ik sprak vorig jaar iemand, dat is een zendeling, zo heet die man nog, want die is uitgezonden door de Nederlands Hervormde Kerk, de PKN, maar die zendingsbond die daarachter zendings, de GZB, ja. De GZB heeft die man uitgezonden, die heeft een prachtige bediening, is al meer dan 20 jaar in Vietnam, onder de inheemse bevolking, heeft honderden mensen naar de Heer geleid. En die man is door de GZB uitgezonden vanuit een hervormde kerk. Maar die spreekt in tongen, die spreekt profetische woorden, die ontvangt woorden van kennis en wijsheid. Die laat mensen zien dat God bestaat, dat God echt is, omdat hij met hem spreekt. Ik geloof het niet. Jij gelooft het niet? Moet je goed luisteren. Kom nog meer. Die man kan daarmee in zijn gemeente, die hem ondersteunt, niet terecht. En daar zeggen ze, en het is wel heel frappant hoe ze dat zeggen, ze zeggen, maar dat, je mag dat wel doen, maar hier niet. Je mag dat ook niet onderwijzen. Dat is alleen voor het zendingsveld. Heel bijzonder. In feite hebben ze daar nog gelijk in ook. Het is alleen voor het zendingsveld. Maar als ik dan denk aan die 5 dwazen en die 5 wijze maagden, is de helft van de kerk ook zendingsveld. Niet alleen in Afrika of Azië. Ik denk dat we allemaal de opdracht hebben om zending te bedrijven, om gezondenen te zijn. Apostel, letterlijk, betekent gezondenen. En ik ben erachter gekomen dat als wij hier in ons veilige landje, in een veilige omgeving, in een gebouw met de ramen en de deuren dicht, met elkaar bij elkaar komen en bidden voor de gaven van de geest en tongen en wijsheid en profetie en kennis, genezing, dat er vaak zo weinig gebeurt. Ik zal niet zeggen niks, want ik heb zat zien gebeuren. Ik zou zo graag meer willen zien gebeuren. En ik ben erachter gekomen dat die dingen meer gebeuren als we uitstappen. Buiten die muur. Met mensen die God nog niet kennen. Wat deed Jezus? Die ging naar een stad of een dorp. Er staat dat ze de mensen naar het plein brachten die ziek waren. En hij genas allen. Allen. We lezen dat nooit als hij in de synagoge was. Dan las hij de Tora voor, als het over zichzelf ging. Dat zendingsbevel gaat de wereld in, verkondigt het goede nieuws, geneest de zieken, wekt de doden op. Dat is voor buiten. Dan komt die kracht vrij die in ons is. En we zijn hier om elkaar te onderbouwen en te bemoedigen. En om samen iets te vieren en te beleven. Want daarbuiten is het heel moeilijk om met elkaar God te dienen en te eren en te prijzen. Daarvoor zijn we hier. Hebben we elkaar nodig. En Paulus' gebed is ook voor de gemeente, niet voor een individu. Hij bidt voor de gemeente dat ze dit of dat zullen zijn of hebben. We hebben elkaar nodig om gemeente te zijn buiten deze muren. En wat in vers 19 en 20 staat is zo krachtig. Dat is beangstigend als we echt beseffen wat daar staat. Dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. Dit is dezelfde kracht die Christus uit de dood deed terugkomen. Om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. En dat woord kracht, ongetwijfeld als u bijbelstudies volgt of boekjes leest daarover. Dat is in het Grieks het woord dynamisch. Waar wij dynamiet vandaan hebben. Dat is kracht. Explosieve kracht. Dat gaat niet alleen om een beetje vrijmoedigheid of een beetje moed. Of op het juiste moment een keer iets zeggen. Nee, dat gaat om als wij onze mond opentrekken of ergens aanwezig zijn, dat er explosieve kracht is. Waar mensen door genezen worden voordat we ze aanraken. Omdat ze weten dat God leeft als we spreken. En waar mensen beseffen dat er een verandering in hun leven nodig is. Voordat wij ze de wet voorlezen. Dat is kracht. Explosieve kracht. Waar mensen aangeraakt worden door de Heilige Geest. En voordat wij iets doen of zeggen, doorhebben dat er een moment is gekomen in hun leven waarop dingen gaan veranderen. Kracht is dat. En die kracht is zo sterk dat hij Jezus niet in het graf kon houden. Hij moest eruit. De duivel kon Jezus niet in het graf houden, want de kracht van de Heilige Geest opende het graf. En maakte hem vrij. En gaf hem leven. En we zongen in dat lied ook dat wij zelf uit het graf zijn opgestaan. Hè, met de wedergeboorte. Want we waren dood voor God. En nu zijn we levend geworden. En die kracht is in ons. Dynamiet. Dynamis. Explosieve kracht. Ik wil nog één tekst lezen uit de Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Daarom blijven wij voor u bidden dat u het waard bent dat God u geroepen heeft. We bidden dat hij zijn kracht gebruikt om al uw goede voornemens uit te voeren en om alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde te brengen. Hij zegt niet dat u goede voornemens heeft, maar dat u de kracht ontvangt om ze uit te voeren in geloof. En dat wat we ondernemen tot een goed einde komt. Want we zijn geroepen. Dat u het waard bent dat God u geroepen heeft. Dat is een ander dilemma. Dat op de een of andere manier hebben veel mensen ooit geleerd dat het niet voor hen is. Ook het idee van stil maar wacht maar. De wereld is slecht en het gaat kapot en wij zijn hier. En kwam Jezus maar terug, dan is het allemaal voorbij. En Jezus komt niet terug voordat wij doen wat hij van ons verwacht. Dus wie wacht er op wie? We zijn geroepen. Heeft u die stem wel eens verstaan? Een roeping. Om misschien iets te doen wat u niet graag doet. Of nog nooit heeft gedaan. Of iets waarvan u denkt, ja, dat kan ik niet. En ik zeg altijd tegen Maria, dat is het beste gevoel. Als God je ergens voor roept, je weet zeker dat je het niet kan. Dan doet hij het. Als ik denk dat ik het zelf kan, heb ik echt een probleem. Fred bad dat deze morgen. Als ik denk, ik ga in de hoeksteen spreken, nou ja, dat komt wel goed. Dat heb ik zo vaak gedaan, dat lukt wel, dat is voor elkaar, dat is makkelijk. Ik weet niet wat er dan gebeurt, ik heb het nog nooit echt geprobeerd. Maar ik weet wel dat ik in de voorbereiding naar dat moment hier zoveel ontmoeting heb met God en met de Geest en met mensen die mij een bepaald beeld geven of een woord waardoor ik geïnspireerd word en dingen opschrijf. En uiteindelijk komt er dan iets waar God zijn vinger in heeft gehad, laat ik het zo zeggen. Het brengt alles bij elkaar. En dan ga ik hier naartoe en dan ga ik spreken. Maar dan nog steeds zijn het alleen maar letters op papier. Ik bid altijd, Heer, door uw geest. Doe iets door mij heen met uw geest. Want ik kan het niet. En ik wil dat gebed van Paulus voor de Hoeksteengemeente verhoord wordt. Die dingen die Paulus opschrijft, die hij voor de gemeente van Efeze bidt, wil ik voor deze gemeente bidden. En ik wil u vragen om het met elkaar te bidden. Als u het er niet mee eens bent of u denkt ik ga niet daar hardop staan bidden, dan is het misschien ook beter als u dat niet doet. Maar als u denkt dat gebed dingen verandert, wilt u dan opstaan en met mij samen dit gebed bidden? Ik heb het zo opgeschreven dat het een gebed is voor deze gemeente. Met de woorden van Paulus. En ik zal het bidden, zin voor zin, zoals het daar staat. En wilt u mij nabidden? Ik neem dit moment echt serieus. Ik wil dat deze dingen die Paulus voor Efeze bidt, waar worden in de Hoeksteengemeente in Etten-Leur. Niet omdat ik iets in te brengen heb, maar omdat het in Gods woord staat en het kennelijk een goed gebed is om dat met een gemeente uit te spreken. En ik wil hiermee afsluiten. Vader in de hemel, wij vragen u. God van onze Heer Jezus Christus. De Vader die alle eer verdient. Om ons wijsheid te geven. Opdat wij helder en duidelijk zullen zien wie Jezus Christus is. En hem door en door zullen leren kennen. We bidden dat we innerlijk vol licht zullen zijn. Zodat we zullen zien wat de heerlijke toekomst is, waartoe u ons geroepen heeft. Dan zullen we weten wat een geweldige rijkdom u voor al uw kinderen heeft klaarliggen. En wij bidden dat we zullen beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die u ter beschikking stelt aan ons die in Jezus Christus geloven. Amen. Halleluja.